De boekjes worden even uitgedeeld. En ook graag aan het einde van de avond weer inleveren in die doos. Welkom allemaal hier vanavond op deze gemeenteavond in de voorbereidingsweek voor het heilig avondmaal, waarin we weer een gedeelte gaan bespreken en lezen in het avondmaalsformulier. En we willen beginnen met het zingen van Psalm 139, vers 14. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Psalm 139, vers 14. Een gedeelte lezen uit Hooglied 2, het gedeelte waar ook de voorbereidingsdienst over ging en ook rondom bediening en nabetrachting. En ik lees Hooglied 2 vanaf vers 8 tot en met 17. Dat is de stem mijns liefsten, zie hem, hij komt springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefst is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven, zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene ener steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijne en ik ben zijne, die wijdt onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, word gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter. We willen samen de Heere om zijn zegen bidden. Heere, u brengt ons hier samen op deze gemeenteavond in de week van voorbereiding op het heilig avondmaal. Om te lezen in ons avondmaalsformulier een schat uit de kerk van de eeuwen, zo mogen we toch wel met recht noemen. Wat heeft u ons veel gelaten na en naast uw woord ook de belijdenisgeschriften en de liturgische formulieren zo gegrond op uw woord. En ook zo evenwichtig en duidelijk, zo ernstig, maar ook zo hartelijk. En we bidden, Heere, of u er onderwijs uit zou willen geven, ook als we vanavond een gedeelte zullen lezen. Dat gedeelte dat erover gaat wie er nu niet genodigd worden voor het heilig avondmaal, maar ook wie er nu wel genodigd worden tot het heilig avondmaal. En Heere, dan kunnen er veel vragen zijn in het hart, veel raadsels in het hart, maar Heere, dan gaat het er toch vooral eerst en vooral om dat we zouden strijden om in te gaan in het Koninkrijk Gods. Dat dat onze grootste strijd zou zijn, want we moeten toch in dat Koninkrijk Gods ingaan. En dat is er alleen door wedergeboorte, door geloof en door bekering. En zulke mensen zullen ook een strijd krijgen in het leven om aan te gaan en u aan de tafel te gaan. En u weet ook wat er nodig is. En Heere, als dan de kenmerken van de avondmaalganger worden benoemd, dan mag er soms herkenning zijn, maar het gaat om de grote gastheer. En of daar nu de uitgangen van onze ziel naartoe zijn gericht, die grote bruidegom van de bruid, die grote eigenaar van zijn duif, waar we van de week van zondag aan het begin van de week ook hebben gehoord. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrots, in het verborgene van een steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen. En zouden er dan ook mogen zijn waar het toch mag zijn, en want ik kom tot u gevloden. Heere, wilt u ook een wacht bij die heilige tafel betrekken zondagmorgen? En wilt u ook aan de andere kant degene die u zelf aan die tafel wilt hebben vrijmoedigheid schenken? En dat er toch ook iets van een sacramentele zegen zou mogen worden ontvangen door uw kinderen. Heere, geeft u ons een goede avond met elkaar. Bewaar voor de zonde, geef dat alles goed en ordelijk mag verlopen. Schenk de leiding van uw geest en de versterking door uw hand. Gedenk allen van de gemeente die er zijn of die aan ons verbonden zijn of die niet konden komen. Heere, we bidden voor hen allen. En zou u ook willen gedenken in rouw en in verdriet, in lege plaatsen, in ziekte, in zorg, en juist ook in vreugde, in blijdschap, al deze dingen, die zijn er ook in het midden van de gemeente. Hoor ons vanuit de hemel en vergeef ook al onze zonden in dat alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus uit genade. Amen. Het is goed om het boekje er weer even bij te houden. In de vorige keren hebben we dat eerste gedeelte besproken. En toen waren wij gekomen bij regel tot en met regel 49. En ik ga dus nu verder bij regel 50. We zijn in een week van voorbereiding. En we zijn begonnen met de voorbereidingspreek en daarom heb ik ook Hooglied 2 gelezen. En de tekst kwam daar ook weer naar voren. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrots. Dat is een nodiging aan de bruid. En we hebben gehoord die naam, mijn duiven. die plaats in de kloven van de steenrots, in het verborgene van een steile plaats. Maar ook die oproep, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. En dat is een woord, als dat dan komt tot ons in de voorbereiding spreekt, dan is het goed om daar ook over na te denken. En om naast Gods woord en na Gods woord natuurlijk ook de geschriften te lezen. En dan moeten we die geschriften zien als gidsen naar het woord, als gidsen voor het hart. Ik noemde al zondag het avondmaalsformulier en dat is natuurlijk bekend. Het beste, de beste voorbereidingspreek. Maar denk ook eens aan dat prachtige artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, als het dan gaat over het avondmaal des Heren. En lees er dan eens een verklaring op na van zo'n artikel. Of de zondagen 28 tot en met 30 van de Heidelbergse catechismus, wat daar ook in geschreven staat, verklaringen te over. De godvruchtige avondmaalganger van Petrus Immens, het geestelijk sieraad van Christus bruiloftskinderen Willem Teelink. Juist van de week hoorde ik nog van iemand in de gemeente die dat boekje weer aan het lezen was, dat boekje van Teelink, en daar onderwijs uit mocht ontvangen. Wilhelmus Abrakel, de stichtelijke oefeningen. Jacobus van Houten, het formulier van het heilig avondmaal, ik heb het de vorige keer genoemd. En zo zijn er nog meer boeken, ook vanuit onze gemeenten. Denk aan dominee van Aalst, dominee van Eckeveld, dominee C. Haring, die daarover geschreven hebben. Dominee Meeuwsen. We gaan nu verder lezen in het avondmaalsformulier. Wie er wel en wie er niet genodigd worden. Als we nog even kijken, vrienden, dan zien we hier in die eerste 21 regels die instellingswoorden. En dan komt die inleidende zin bij regel 22, opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden. En dan wordt daar even zo'n samenvatting van gegeven. Ten eerste de zelfbeproeving, dat is het eerste stukje van het onderwijzend deel. Regel 27 tot en met 97. En dan komt het doel van het heilig avondmaal in regel 98 tot en met 182. Die zelfbeproeving gaat over de drie stukken. Ellende, verlossing, dankbaarheid. We hebben dat de vorige keer gezien. En dat loopt tot regel 49. En dan, en dat stukje dat wil ik nu vanavond behandelen. Daarna komt er onderwijs, wie worden er nu wel en wie worden er nu niet aan het heilig avondmaal genodigd. En dat ene dat is een bemoediging en dat andere dat is een waarschuwing. Dus dan loopt die zelfbeproeving, als het ware, dan krijgt die zelfbeproeving een toespitsing naar het hart. Wie wel, wie niet genodigd. En dan ben ik bij regel 50. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen. En voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Dus hier zie je heel duidelijk die twee kanten. Dus aan de ene kant die zo gezind zijn, die iets van die drie stukken mogen kennen in het hart, die de gezindheid hebben van hun hart. En als het dan gaat over die droefheid, over de zonde, over dat verlangen naar Christus en om ook over dat leven in de dankbaarheid. En allen die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen, voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden en daarentegen. Wij noemen dat ook wel eens separeren, separatie. Dat is nodig in iedere preek, maar dat is zeker nodig ook rondom het heilig avondmaal. Betekent scheiden. En we moeten altijd met twee woorden spreken, ook rondom het heilig avondmaal. Eerst zie je de insluiting En daarna hier ook de uitsluiting. En dat zie je ook in zondag 31 bijvoorbeeld, als het gaat over de sleutels van het hemelrijk, de insluiting, het ingesloten worden, maar ook het buitengesloten worden. En dan staat het er hier ook zo plechtig. Allen die al zo gezind zijn, de bemoediging, maar daarna ook de waarschuwing, die dit in hun harten niet gevoelen. En daarom staat hier het negatieve, dat is ook opmerkelijk, regel 52 tot en met regel 75. Dan gaat het dus over dat negatieve, over dat waarschuwende. Dat staat tussen het positieve van regel 50, 52 en straks ook 76 tot en met 96 of 97 in. Allen die al zo gezind zijn. Dan ziet de Heere de gezindheid ook van die mensen. Die droefheid naar God, die uitgangen van het hart naar de Heere Jezus Christus, dat verlangen naar een heilige wandel. En die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten houden van de tafel van zijn Zoon. Hij wil ze ontvangen aan zijn tafel. Aan die tafel waar die grote bruidegom de gastheer is. Die grote eigenaar over wie we hoorden, mijn duiven. Die mensen die houden zichzelf niet voor een waardige tafelgenoot. Maar God houdt hen ervoor. Wat voelen die mensen? En dat herkent iedere avondmaalganger. Iets van hun onwaardigheid, dat ze het niet waardig zijn. Maar de Heere die maakt het waardig. Hij houdt hen voor waardige medegenoten. Ze zijn in zichzelf niet waardig. Maar ik las zo heel mooi bij Jacobus van Houten, dat boek wat ik net noemde. Als hij het dan heeft over die waardigheid en die onwaardigheid. Dan zegt Jacobus van Houten, die onwaardigheid, die heeft de Heere Jezus Christus als het ware op zich genomen. En zo noemt hij dat ook ergens in. Wat hen onwaardig maakte, is al van eeuwigheid op Christus als hun borg overgebracht. Door Christus voldaan in de volheid van de tijd, waarom hij, Christus, de onwaardigste van alle mensen geacht werd. Jesaja 53, daar verwijst hij dan naar. Dus wat hen nu onwaardig maakt, is nu van eeuwigheid op Christus al als hun borg al overgebracht. En daarom in Christus waardige medegenoten. Dat is nooit in onszelf, maar de Heere die merkt die hand, die bevende hand van de bloedvloeiende vrouw. En die hoort dat gekerm van die blinde Bartimeus. En die luistert naar dat zuchten van die tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. En kijk, dat zijn nu mensen die kunnen in zichzelf nooit zeggen, ik ben een waardige medegenoot aan die tafel. Ik hoor daar wel aan. Nee, integendeel. Maar daar is ook een andere kant, want daarentegen die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen. Aan wie moeten we dan denken? Dan moeten we natuurlijk denken aan mensen die onbekeerd zijn, geen hartvernieuwende genade kennen. Misschien uiterlijk wel meeleven en kerkelijk ook betrokken zijn, maar die kenmerken van genade missen. Die hebben dat getuigenis in hun hart niet. En dan moeten we natuurlijk ook niet aan het heilig avondmaal komen. Dan moeten we dat onszelf ook niet laten aanpraten. We moeten hier ook denken vooral aan hypocrieten. Wat zijn dat? Dat zijn mensen die een masker op hebben. Die een andere persoon spelen eigenlijk dan die ze in werkelijkheid zijn. Die verbergen hun eigen aard. Hypocriet, dat is zo'n woord wat uit die wereld komt. Een huichelaar, een geveinsde die een masker op heeft, die anderen bedriegt. Blijf weg van het heilig avondmaal, wil het formulier hier zeggen. Maar het ziet ook op die openbare zondaren, die straks benoemd worden in dat stukje. En ze eten en drinken zichzelf een oordeel. Wat is dat een ernstig stukje als we deze zin hier in regel 54 en daarvoor lezen. Die eten en drinken zichzelf een oordeel. Ik denk dat iedere avondmaalganger die strijd wel kent. Eet ik en drink ik mezelf geen oordeel, dan klinken die woorden zo heel ernstig. Het zijn Bijbelse woorden, want ze komen rechtstreeks uit 1 Korinthe 11. Onze kanttekenaar wijst daarop dat het een schuld is, een straf is. Dat het voor de huichelaar eeuwige straffen betekent, maar ook tijdelijke kastijdingen voor de gelovigen. Dus dan worden ook Gods kinderen opgeroepen tot zelfbeproeving, want zij kunnen ook zichzelf eten en drinken een oordeel. Dat is niet het oordeel natuurlijk, maar dat het als het ware zomaar vast komt te zitten in ons leven. Dat wij niet onszelf voorbereiden, maar slordig ook gebruik maken van het heilig avondmaal, zonder dat we onderzoeken en bedenken, ja, de dingen van het bruiloftskleed, ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar wat zijn deze woorden ook ernstig. Ben ik het, Heere? Dat zeiden de discipelen aan de paasmaaltijd. Want toen de Heere Jezus sprak over één, dat er een verrader onder hen was, een huichelaar, een hypocriet, want dat kun je toch Judas wel noemen. Dan was het niet dat ze allemaal met de vinger naar Judas wezen, maar ze wezen met de vinger naar zichzelf. Ben ik het, Heere? En daarom moeten we onszelf onderzoeken. Nog een ontdekkend stukje bij Jacobus van Houten in zijn boek. Als het bij deze ding over deze dingen gaat, hij zegt: velen zijn niet in staat om te zeggen waarom zij aan het avondmaal gaan of wat zij daar doen. Men is met een stukje brood en een slokje wijn tevreden. Men voelt zich gerust, alsof zij nu geen gevaar meer lopen en behouden zullen worden omdat ze aan het avondmaal geweest zijn. Kijk, dat is altijd maar weer onderzoek naar onszelf. Ga ik aan het avondmaal en wat ontvang ik daar? Dat kan natuurlijk heel veel strijd geven. Maar Heere, mag het meer zijn dan een stukje brood en een slokje wijn. En bewaar me er toch voor dat ik als het ware aan het avondmaal ga om maar aan het avondmaal te gaan, maar dat er iets mag zijn van die drie stukken waarover we het de vorige keer ook hebben gehad. Dan gaat het avondmaalsformulier nog verder. Hierover wie dan niet aan de tafel genodigd worden. Want dat eerste stuk van 50 tot en met 54, dat is een samenvatting. En dan, wie worden er nu niet aan die tafel genodigd? En dan is dat zo diep ernstig. Geliefde vrienden, zo afsnijdend, zo indringend, maar ook aansporend. Want die sleutel, die gaat aan de ene kant gaat met die sleutel de deur geopend worden, maar aan de andere kant met die sleutel wordt het ook gesloten, toegesloten. Een waarschuwing. Die ene kant. En hier gaat het dan over zondaren die in hun leven duidelijk blijk geven dat ze ongelovig zijn. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze zonde besmet weten, en dan komen er een hele rij van zonden. Naar het bevel van Christus. Heeft Christus daar dan over gesproken? Ja, Christus heeft natuurlijk gesproken over die sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. En wat u zult binden op de aarde in de hemelen gebonden, wat u ontbinden zult op de aarde in de hemelen ontbonden zijn. En hij heeft het gehad over de kerkelijke tucht. Matthäus 16, dat was wat ik net aanhaalde. Matthäus 18, als het dan gaat over de tucht en waarschuw uw broeder, ik zeg het maar even met mijn eigen woorden. En de apostel Paulus, dan moeten we 1 Korinthe 11 lezen met name. Dan zien we daar ook dat ze daar zo waarschuwen om zich van de tafel te onthouden die zich niet hebben beproefd. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood. Niet zonder zelfbeproeving. En als we niet, als we hierbij horen, dan is de tafel gesloten. En dan worden daar die namen, dan worden daar die zonden genoemd, hè, die zondaren genoemd. Het is een hele rij. En je kunt er verschillende geboden bij noemen. He, alle afgodendienaars, het eerste gebod. Die verstorven heiligen, engelen, schepselen aanroepen, het eerste gebod. De beelden eer aan doen, tweede gebod. En zo gaat dat nog een poos verder. Zonde tegen de eerste tafel van de wet, maar ook de tweede tafel. Hoe we het ons tegenover de Heere moeten houden, maar ook tegenover onze naasten. Als het gaat over ouders en overheden ongehoorzaam, het vijfde gebod. De doodslagers, de kijvers die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Het zesde gebod, de echtbrekers. Het zevende gebod, de dronkaards. En ook de dieven, de woekeraars, de rovers, het achtste gebod. Al degenen die een ergerlijk leven leiden. Dat is het zonderegister, zoals dat ook wel eens genoemd wordt. Komt eigenlijk van Eucolampadius, de reformator van Basel. En overgenomen deze dingen door Calvijn in Genève en via Olevianus ook in ons formulier terechtgekomen. Er is nog wel eens wat kritiek op, zoals overal wel kritiek op kan komen. Is dit nog wel van deze tijd? Ik denk dat het zeker is van deze tijd. Het ademt natuurlijk iets van de 16e eeuw, deze dingen. Maar de kern van de zonden is natuurlijk nog wel precies hetzelfde. En die allen, zolang ze in zulke zonden blijven. En dan gaat het dus over die openbare zondaren. Ja, waarover de tucht van de kerk moet gaan. Het gaat hier niet over mensen die in hun leven uiterlijk zich beteren en die ook aan het heilig avondmaal komen als leden van de kerk, daarover oordeelt de kerk niet. Daar is geen oordeel over het hart van de avondmaalganger. Het gaat hier over de openbare zonden. Mensen die onder de kerkelijke tucht staan, om het dan zomaar kort te zeggen. En zij moeten zich onthouden. Daarvoor hebben we ook de tafelwacht. De tafelwacht staat niet te beoordelen van, zou dat lid op goede gronden aankomen en zou dat andere lid niet op goede grond, wel op goede gronden of niet op goede gronden aankomen. Nee, daarover gaat de tafelwacht niet. Daarover gaat de Heere. Het is alleen te waken over de heiligheid van de tafel, dat daar niemand toe zal treden die onder de kerkelijke tucht staat, of die van buitenaf zomaar ineens binnenkomt zonder dat wij hem of haar kennen. Die moeten aan de tafel van de tafel gehouden worden. En als de kerkenraad geen tucht oefent, dan wordt het verbond van God ontheiligd, zegt zondag 30. En dan wordt ook de toren van de Heere over de gemeente verwekt. De heiligheid is uw huizen sierlijk, Heere, tot lange dagen. En dan staat er ook nog zo dat zij zich van deze spijzen, staat soms zomaar een tussenzinnetje, hè? Even tussen haakjes, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft. Zie het staan in regel 73? Dat is zo'n mooi tussenzinnetje. De wolven die moeten van het voedsel van de schapen afblijven. Want dat voedsel is voor zijn gelovigen. Christus heeft dat voor zijn gelovigen verordineerd. En er staat ook nog iets bemoedigends in, zo aan het einde van dat scherpe stukje. Zolang zij in zulke zonden blijven. Regel 72. Dus dan gaat het over die zondaren die dan, ja, de kerkelijke tucht zijn onderworpen. Zij mogen niet aan de bediening van het heilig avondmaal deelnemen. Maar zolang zij in zulke zonde blijven, daar klinkt iets door, hè? Van zondag 31 over die sleutels ook. Dan gaat het over die tucht en de afsnijding met de ban. Maar dan is het ook altijd nog een uitzien, welke zondaar het dan ook is. En wat er ook gebeurt, alvast zou zo'n zondaar afgesneden moeten worden met de ban, dan is er toch nog altijd het uitzien of zij zich zouden bekeren. Want dan is er toch nog hoop, ook voor grote zondaren, ja, voor de grootste van de zondaren. En hier trilt het verlangen door dat de goddeloze zijn weg verlaat en de ongerechtige man zijn gedachten, zoals we dat ook in Jesaja 55 lezen. Nou, dat is het stukje over dat is de eerste samenvatting van wie worden er nu wel en niet genodigd. Eerst wel en dan niet. En dan gaat dat nog wat uitgebreid worden. Dat heb ik nu behandeld, wie er dus niet genodigd worden. Dus je zou kort samengevat kunnen zeggen, de onbekeerden niet, de hypocrieten niet, de openbare zondaren niet. Maar nu gaat het er natuurlijk over wie er wel aan de tafel genodigd worden. We moeten altijd zeggen natuurlijk wat het niet is, maar we moeten vooral ook zeggen wat het wel is. Nou, daar kunnen we gerust in zijn, dat doet het avondmaalsformulier ook. Hè? Heel veel zeggen over wat het nu wel is. Heel ernstig waarschuwen wat het niet is en wat er niet kan, maar nu die andere kant. Dat is regel 76 tot en met 96. Zo hartelijk, zo pastoraal, zo gunnend, zo onderwijzend. Dat is weer zo bemoedigend. Wie worden er nu wel genodigd? Maar dit wordt ons, ik ben nu bij regel 76, en dat loopt door tot regel 97. Wie worden er nu wel genodigd? We hebben net 21 regels gehad, niet genodigd. En nu komen er 21 regels wel genodigd. Eerst die uitsluiting, maar nu die insluiting. Want het gaat erom dat die gastheer, die bruidegom, de Heere Jezus Christus, die toch het middelpunt is van het heilig avondmaal, dat hij die gasten ook nodigt aan zijn tafel. En dat hij die gasten die hij nodigt ook ontmoet aan zijn tafel. Want de bruidegom wil de bruid aan de tafel hebben. En ook die van verre staanden. Als we de bruid zien in Hooglied als wat meer geoefende kinderen van God, dan zijn daar ook de dochters van Jeruzalem, van wie het hart ook uitgaat naar de Heere Jezus Christus, maar nog wat minder kennis van hem hebben. Het is de eigen instelling van de bruidegom. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, ons treft de tere toon. Wij zijn dat niet zo heel direct gewend om zo elkaar aan te spreken, maar het staat hier natuurlijk echt in het wezen ook van het genadeverbond, broeders en zusters. Het gaat hier echt om de gemeenschap van de heiligen. En dan staat er, broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Ik ben nu bij regel 79. Wat kunnen die verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig worden? En vooral als je dan deze woorden hoort, als dan deze zaken naar voren gebracht worden, als het avondmaalsformulier zegt in 54, waarom wij ook vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden, zou dan die tafel helemaal leeg blijven? Als dat zo naar binnen gaat, dit gedeelte, wat we net hebben besproken, wie niet aan de tafel genodigd, wie zou er nog vrijmoedigheid hebben? Want al die zonden van dat zonderegister, die Eucolampadius heeft opgesteld en Calvijn heeft opgeschreven en Olivianus, die leven hier van binnen in mijn hart. En als Satan mij op mijn vuile klederen van de zonde wijst, denk aan de preek van zondagavond, wie zal dan toch kunnen bestaan, maar dan toch. Dit wordt ons. En dan gaan die opstellers zich naar Gods kinderen richten, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om die verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Wat kunnen ze kleinmoedig worden? En wat heeft Olivianus en die opstellers, wat hebben ze dat ook goed aangevoeld? Juist nu, deze woorden. En zo worden mensen naar de tafel geleid. Niet naar de tafel gejaagd, maar naar de tafel geleid. Ze worden geleid. Zo wil het avondmaalsformulier leiden naar de tafel en opleiden naar hem die de grote gastheer is van de tafel. Broeders en zusters. En dan gaat het over Gods volk, Gods kinderen, want dat zijn toch kinderen van hetzelfde huisgezin. Ze zijn toch verbonden aan de allerbeste vader die er is. Ze zijn toch verbonden aan hun oudste broeder met bloedbanden, geliefde broeders en zusters. Nogmaals, niet oppervlakkig of optochtelijk, nee, bijbels gebruikt. Zoals de Heere Jezus het zelf heeft gezegd, die mijn wil doet, die is mijn zuster en broeder en moeder, die horen bij mijn familieleden. Aan dat volk, ja, zij is Jezus hartelijk verbonden aan de leden van zijn huisgezin. Zijn wij er ook aan verbonden? En die verslagen harten. Wat is dat, een verslagen hart? Nou, dan moet je maar denken, vrienden, aan de Pinksterdag. Toen werden ze verslagen in het hart. Verslagen. Doorstoken in het hart. Handelingen 2, vers 37, doorstoken, doorpriemd. Die mensen die werden als het ware uitgeslagen door het woord. En dat werden zondaren voor God, verslagen. Dat kennen die onbekeerden niet en die huichelaars en die openbare zondaren. Gods volk wel. Zalig zijn de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen, de armen van geest. Het was de eerste preek op zondagmorgen na de bevestiging in 2021, waar het over ging. Zalig zijn de armen van geest. Dat heeft de Heere Jezus gezegd toen hij zijn ogen opsloeg over zijn discipelen. Zalig de armen van geest. Moet je die kanttekening er nog eens bij lezen, Matthäus 5, vers 3. Dat zijn mensen die klein van zichzelf denken. Die arm zijn. Hè? Die hun nietigheid verstaan. Maar die nochtans vertrouwen op de genade Gods. In Jezus Christus. Dat zijn die verslagenen, die armen van geest. En ze zijn kleinmoedig. Dat, ja, er staat om ze maar niet kleinmoedig te maken. Hè? Dat zou zomaar kunnen, klein van moed, als je daar dat stuk hoort over de zonde en over de straf en over het gewicht van Gods toorn en de verdoemenis. Want wij komen niet tot dit avondmaal, en dan gaat het formulier verder in 80, om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Nee. Als je zo komt naar het avondmaal, dan kom je als de fariseer. O God, ik dank u dat ik dat allemaal heb. Ik ben goed. En dan alles bij elkaar verzamelen in een week van voorbereiding. En dan met de borst vooruit naar het avondmaal. Dat is eigenlijk de fariseershouding. Zo moet je niet komen. Nee, maar integendeel. Aangezien, kijk eens in regel 82 bij ons leven, buiten onszelf, in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat we midden in de dood liggen. Dat is een prachtige zin. Hoe vaak wordt deze zin ook niet aangehaald? Dat is een zin die eruit springt. Dat is nu precies het hart van de avondmaalganger. Wij bekennen daarmede dat wij midden in de dood liggen. Dus wat gaan ze nu belijden? Ze zoeken het leven buiten zichzelf in Jezus Christus. En in dat zoeken van hun leven buiten zichzelf in Jezus Christus belijden ze dat ze zelf midden in de dood liggen. Dat is die tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. O God, wees mij zondaar genadig. En dan met zijn ogen niet naar boven, maar hij durfde zijn ogen niet op te heffen naar de hemel, sloeg op zijn borst, maar hij stond daar van ver en hij stond daar van verre. Maar daar was wel in de verte dat altaar. En u leerde die tollenaar: in mezelf is de dood. Maar in hem, in Christus, bij dat altaar, bij dat bloed, is het leven. En kijk, zo komen, dat doet de tollenaar. In mij de dood, in Jezus Christus het leven. Dat bekende lied zegt: moede kom ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Dat geldt in het komen tot Christus. Maar dat geldt ook in het komen tot het heilig avondmaal. Want dan kom je uiteindelijk ook tot de tafel van Christus, van die grote hemelse bruidegom. En alles wat je dan meer meebrengt dan lege handen, dat breng je eigenlijk te veel mee. En daarom moet je in een week van voorbereiding vragen, avondmaalganger, of je nu zelf overal, als het ware, de dood onder mag schrijven, maar dat je het leven buiten jezelf in Jezus Christus mag zoeken. Zoeken. Er staat ook niet hier dat ze het gevonden hebben en dat ze het zeker weten, dat Jezus Christus voor hun zonde gestorven is. Daar zien ze wel naar uit. Maar dat zijn mensen die hebben gehoord van die zaligmaker, persoonlijk. Die is hun geopenbaard. En dat kan zomaar in een enkel moment zijn, die openbaring van Christus. Maar dat kan ook wat geleidelijker aan. Maar je hebt hem gezien met de ogen van het geloof. Je hebt van hem gehoord met de oren van het geloof. En dan mag het wel eens zijn, gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte, tot hem zal men komen. En zo komen ze tot hem gevloden. Dat is zo wonderlijk als dat gebeurt. Hè? Dan worden ze getrokken met liefdekoorden tot de verlosser wiens naam is Jezus. Dan heb je daarvoor al 1000 keer van die naam Jezus gehoord. Je zou er misschien heel wat van kunnen zeggen. Maar dan wordt het een Jezus die ik nodig heb. En waarom heb ik die nodig? Hij is de zaligmaker en ik heb hem nodig voor mijn zonden. Dan ga je zoeken, zoeken het leven buiten jezelf in een ander. En wat is het een wonder als je eens die nodiging dan mag horen. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt zonder prijs en zonder geld wijn en melk. Of die nodiging van Christus zelf, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven, dan komen ze uit zichzelf, dan worden ze uit zichzelf uitgedreven naar Jezus Christus, die de fontein is van het leven. En daarom, al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, regel 84, dat we geen volkomen geloof hebben, geen grote ijver, en ook nog dagelijks met de zwakheid onzes geloofs hebben te strijden. Ja, dat moet ik wel belijden. Ik heb geen volkomen geloof. Ik heb geen sterke ijver. Dagelijkse strijd met de zwakheid van het geloof en de boze lusten van het vlees. Zwak van moed, klein van krachten. Ook na alles wat er gebeurd is in het leven, misschien al vele jaren op de weg. Maar een onvolkomen geloof, een zwakke ijver, dagelijkse strijd, maar nochtans. Dan komt dat woord nochtans weer terug, wat we zondagavond ook in zondag 23 lazen. Nochtans, als een scharnierpunt in regel 90. overmits ons, door de genade des Heiligen Geestes, zulke gebreken van harte leed zijn, en dat we ook begeren tegen dat ongeloof te strijden, en naar alle geboden Gods te leven. Kijk, dat zit nu toch in dat hart van die mensen. Dat zit nu in het hart van die broeders en zusters. Dat zit nu in het hart van die mensen die verbonden zijn aan die oudste broeder. Dan moet je zeggen, ze moeten zeggen, in mij de dood. Geen geloof, geen volkomen geloof. Geen ijver, zwakke ijver. Geen altijd maar weer die strijd. Maar toch, desniettegenstaande, door de genade van de Heilige Geest. Zie je tussen haakjes staan? Alleen door die genade worden de zonden ons leed en begeren we tegen ons ongeloof te strijden door de genade van de Heilige Geest. En zulke mensen wil de Heere Jezus Christus aan zijn tafel verwelkomen. En dan staat het er zelfs zo, dat wij gewis en zeker zullen zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog weer iets tussen haakjes tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat God ons niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Dus alvast is nu dat geloof zwak. Alvast is die ijver nu nog zo zwak, zo klein. En is die strijd er dagelijks. En moet je zeggen, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Maar hij wil toch hen aan de tafel ontmoeten. En wees dan niet al te verslagen, zegt het formulier. En wees nu niet al te kleinmoedig, want dat is allemaal waar. Die dat oordeel en die straf en die vloek. Maar aan de andere kant, wie dit nu mag kennen. En dan zijn we toch bij die zin, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. We kennen zelf midden in de dood, die wil hij toch aan zijn tafel ontmoeten. Tegen onze wil. Nog maar eventjes dat tussen haken in 94. Dat is tegen onze wil in ons overgebleven. O, dan is het toch zo dat het, ja, Romeinen 7, hè. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik las een voorbeeld. Het is net als met een klimopplant. Zo'n klimop heeft in zichzelf alleen maar zwakheid. Maar zo'n klimopplant zoekt, hè, naar wat buiten haar steun geeft. En daar kleeft zo'n klimopplant zich aan vast. En zo groeit het en zo blijft het ook vast, daar waar ze zich aan hecht. En zo is dat ware geloof, als een soort klimop, als een klimopplant. Steun zoeken buiten zichzelf. Dat is nu hier, zou je kunnen zeggen, bijbelse zorg voor de zielen. Ik denk nog even aan het slot van de voorbereidingspreek van zondagmorgen, Hooglied 2, vers 14, de duif van Christus. Mijn duiven. Het ging over die duif van Christus. Vandaag stond er een jongetje uit de gemeente aan de deur. Hij zei, dominee, ik heb iets voor u gemaakt. Hij bracht een mooie plaat van zijn duif. Hij had ook een duif. Hij had bij alles van die duif iets geschreven, wat die duif was. Dat is mijn duif. Ja, dat is eigenlijk ontroerend, hè? Want zoals dat jongetje van die duif houdt en die duif heeft, zo heeft die grote eigenaar zijn duif. Mijn duiven. En dan was het niet zo best gesteld, hè, met die duif van Christus, daar in die rotskloof. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen. Die duif van Christus daar in die rotskloof, zo verlaten, zo beschaamd, zo bevreesd, zo vleugellam, zo onmachtig. Ja, je kunt dat stukje hier van vanavond er wel weer naast leggen, midden in de dood. Maar het is toch waar, ik kom tot u gevloden. Dat is toch buiten onszelf, het leven in Jezus Christus zoeken. Waar Hellenbroek van zegt bij Hooglied 2 vers 14. Tot de vensters van de Heer Jezus. Om dan te ervaren. Ze zullen bevende aankomen. Als een vogeltje uit Egypte. En als een duif uit het land van Asser. En ik zal hen doen wonen in hun huizen. Spreekt de Heere. Ik hoop dat de Heere daar zondag ons iets van geeft. Tot zover het stukje uit het formulier dat we vanavond willen behandelen. Dus tot en met regel 97. We gaan nu pauzeren en in de pauze kunnen er vragen ingeleverd worden. En straks kunnen er ook vragen gesteld worden, zo mondeling. We zullen wel zien. Dus we gaan nu eventjes pauzeren en straks graag aan het einde van de avond de boekjes weer inleveren. Eerst een versje zingen, Psalm 25, vers 10. Hoed mijn ziel en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heer. Psalm 25, vers 10. heb hier nog een paar vragen gekregen. Mooie vragen ook. Kunt u nog iets zeggen over die zin, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat we midden in de dood liggen? En een vraag die daarop lijkt, kunt u wat zeggen hoe naast het ervaren midden in de dood te liggen, Christus plaats krijgt in de ziel en hoe dat ervaren wordt? Ja, het is een prachtige zin, zei ik al, hè? Waar eigenlijk de dood en het leven zo naast elkaar en zo tegenover elkaar staan. Dus zelf leer ik dan midden in de dood te liggen, maar ook mijn leven buiten, het leven buiten mezelf in Jezus Christus zoeken. En hoe leer je nu het leven buiten jezelf in Jezus Christus zoeken? Als je van Jezus hebt gehoord. En ook heel persoonlijk in je ziel van Jezus hebt gehoord. En dan denk ik aan die geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw, waar we de vorige avondmaalsbediening over hebben gehad. Dat er zo'n keerpunt kwam in haar leven, deze van Jezus horende, en zij wilde van achteren, hè, uit de scharen, tussen de scharen komen, om ook de zoom van zijn kleed aan te raken. En ik zou jullie willen aanraden in dit verband, lees dat boekje is van dominee van Eckeveld over het heilig avondmaal. Die schrijft daar juist ook over deze vrouw en ook in zijn andere boekje. Ik kan even de titel niet zeggen, maar iets van is het ook voor mij? Ik weet niet of ze nog te krijgen zijn, maar anders zijn ze tweedehands nog wel te krijgen. Die boekjes die geven heel veel geestelijk onderwijs. Daarin schrijft ook dominee van Eckeveld zo duidelijk over die gang van die bloedvloeiende vrouw. En ja, dat keerpunt er kwam en toen ging ze het leven buiten zichzelf in Jezus Christus zoeken. En zulke mensen die worden dus ook genodigd aan het heilig avondmaal, die hun leven toch niet meer in hun eigen hand kunnen houden. En dan is daar natuurlijk ook iets van een begeerte naar Christus, dat is een andere vraag. Het is toch niet genoeg om aan het heilig avondmaal deel te nemen als er alleen een begeerte is naar Christus. Er moet toch enige kennis zijn, hij moet toch ook gesproken hebben. Nou, als je dat voorbeeld van die bloedvloeiende vrouw nu even in gedachten houdt, hè, ja, is dat kennis van Christus? Ja, dat is ook kennis van Christus. Als zij van Jezus hoort en dat is nu de enige medicijnmeester, de enige dokter die haar genezen kan. En dan gaat het natuurlijk over onze geestelijke kwaal, over onze geestelijke dodelijke ziekte. Dan word je als een gans hulpeloze naar hem, ja, gedreven. En dat daar natuurlijk nog veel meer achter ligt, ja, dat is ook duidelijk uit die geschiedenis. Want ja, dan heeft die vrouw die bevende hand uitgestoken en die bloedarmoedige vingers, om het met dominee J.W. Kersten te zeggen. En dan gaat er kracht van Jezus uit, maar dan komt daar natuurlijk nog een vervolg. Dan moet ze openbaar komen en dan moet ze het gaan vertellen, al de waarheid. En dan wordt ze bevestigd in haar geloof. En ja, dan krijgt Christus al meer en meer plaats in de ziel. Er is ook nog een vraag en dat is ook een hele goede vraag. En de minste, ja, geloofskennis van Christus, wat is dat nu? Ja, denk aan die discipelen, dan staan ze daar onder die prediking van Johannes de Doper en dan lopen ze vast en dan gaan ze horen over het Lam Gods. En de eerste dag horen ze er, ja, ze horen die preek wel, maar er gebeurt niks. Ze horen het wel en ze horen het niet. En die tweede dag zie je het Lam Gods en ja, dan volgen ze Jezus. En dan gaat Jezus wat onderwijs geven. Het was de tiende uren, de eerste ontmoeting met Christus. Maar wat is er nog veel meer achtergevolgd? Wat is er nog veel meer gevolgd in het leven van deze discipelen? Want ja, ze gingen meer leren wie nu Jezus was, de zaligmaker, en dat hij moest gaan lijden en sterven en begraven worden en opstaan. En ja, als je dan die gang van die discipelen zo leest, dan is daar een opwas in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Maar het minste is toch dat ik iets van hem heb gehoord, hè? Vanuit het woord, heel persoonlijk. En niet alleen voor een ander, maar hij is nu ook een zaligmaker, die is nu voor mij beschikbaar. En waarom? Ja, omdat ik heel goed weet waarom ik die zaligmaker nodig heb. Omdat de Heer me heeft ontdekt, hè, door zijn heilige wet ook van mijn zonde, van mijn schuld. En ik heb ja, die breuk ingeleefd. En dan die opening in dat evangelie. En wat kan er ook rondom het heilig avondmaal dan een strijd zijn? Dan zeg ik echt niet dat je de volgende keer aan het heilig avondmaal gaat deelnemen. Maar de Heer moet dan op zijn tijd ten dis leiden. En die zin die ik net aanhaalde uit dat avondmaalsformulier, waarvan ik zei een prachtige zin, die heeft voor mij persoonlijk wel eens, of die heeft voor mij persoonlijk heel veel waarde gekregen, toen ik eigenlijk na jaren van tobben rondom het heilig avondmaal in een avondmaalsdienst kwam. Het is nu 21 jaar geleden in de buurgemeente Capelle, en toen de dominee daar nodigde, is er dan nog iemand die moet zeggen, zoals die zin dat zegt, hè? Die zelf moet zeggen, ik lig midden in de dood, maar ik zoek het leven buiten mezelf in Jezus Christus. Ja, dan zou je kunnen zeggen, dat was misschien al wel jaren zo, maar toen gingen mijn ogen ervoor open op dat moment. En toen was het ook dat de Heere trok aan zijn tafel. En dan, ja, dan is het de tijd van de Heere. Als de Heere daar persoonlijk ten dis geleidt, daar moeten we elkaar niet in opjagen. Maar dan moeten we de Heere maar zijn eigen gang laten gaan. Want dan heeft de Heere voor ieder van zijn kinderen ook weer wel een eigen weg. En dat gaat bij de een ook wel wat sneller dan weer bij de ander. Ja, als er nog wat meer is wat je wil weten, dan hoor ik het wel. Hoe zit het met Judas die wel aan de tafel deelnam? Ja, er zijn de meningen zelfs wel over verdeeld, hè, of Judas ook het heilig avondmaal, of die daar ook bij geweest is, maar we menen van wel. Het staat ook in de Nederlandse geloofsbelijdenis. En ja, we weten dat dat een hypocriet was, hè, een geveinsde. Dus als hij daar heeft aangezeten, wat we met de Nederlandse geloofsbelijdenis, gegrond op dat woord, ook wel mogen zeggen, dan zegt Guido de Brij in artikel 35, dan ontvangt zo iemand wel het sacrament, maar niet de waarheid en het wezen van het sacrament. En wanneer is het moment daar, als de oproep komt tot de tafel, grote schuchterheid, angst voor zelfbedrog is? En dan worden nog wat dingen hier genoemd over te vroeg aangaan. Ja, kan iemand te vroeg aan het heilig avondmaal gaan? Ik haal nog een keer dat boekje van dominee van Eckeveld erbij. Die zegt dat ook in dat boekje. Ja, dat kan. En dan haalt hij een voorbeeld aan van een jonge man die overweldigd is door Gods goedheid en liefde. En nou ja, de volgende keer gaat hij aan het heilig avondmaal. Maar hij heeft toch eigenlijk nog niet die openbaring of die uitgang of dat verlangen in zijn hart naar de Heere Jezus gekregen, omdat hij van hem heeft gehoord. En dan kan het wel eens zijn dat je te vroeg aangaat, hè? Daarom moet het ook zo zijn dat er wel enige kennis is van Christus. En daar heb ik net wat over gezegd, hoe dat dan ligt. Ook het minste wil ik daarin meenemen. Maar er moeten toch wel die verlangens van het hart naar de Heere Jezus zijn, omdat hij mij in een vastlopende weg is geopenbaard. Denk maar weer aan die discipelen die achter hem aangingen, omdat ze hoorden, zie het Lam Gods. Maar inderdaad, te vroeg aangaan. En ja, dan is het natuurlijk ook dat ik zijn stem moet gaan horen. Dat is duidelijk, daar heb ik net iets van gezegd. En als de Heer je één keer heeft aangebracht op de goede grond, dan moet je natuurlijk ook niet zomaar de volgende keer zeggen, ik ga maar weer niet, want dan krijg je zo'n avondmaalgang, de ene keer wel en de andere keer niet. Dat is natuurlijk ook niet tot de eer van de Heer, maar dat is ook niet tot je eigen opwas, hè? Daar zegt Wilhelmus Abrakel in zijn stichtelijke oefeningen ook nog wel hele leerzame dingen over. Dat dat dan ook is tegen de vriendelijke nodiging van Christus. Als we, nogmaals, dat toch hebben mogen doen voor de eerste keer en we weten waarom we dat ook hebben gedaan. En dan kan dat natuurlijk in de strijd zijn. Maar dan is het ook zo dat dat niet zomaar de ene keer wel en de andere keer niet. Dan is het toch het gevaar van het drijven op ons gevoel. Als ik het voel, dan ga ik, en als ik het niet voel, dan ga ik niet. En dan mogen we maar bidden of de Heere ook, als de avondmaalsgang al wat vaker is geweest en misschien al wel vele jaren, of de Heer is wat meer, ja, kennis wil geven. Waar het nu om gaat, hè, dat zei net nog iemand. Het gaat wel om de gast, Heer. Het gaat niet om alles eromheen. Maar mag je nu eens, ja, die gast, Heer, in het oog krijgen. Die bruidegom, om wie het nu gaat. En hij is de enige weg tot de Vader, hè. Dus deze dingen moeten wij wel goed, ja, onderscheiden, maar ook wel, ja, dat er in de opwas ook meer kennis mag komen van hem. En voor het gedeelte dat u nu behandelde bestaat ook een nieuwere versie waarin, dat bedoelt de vragensteller of stelster, dat er een nieuwere versie is van het formulier waarin zaken staan die misschien beter aansluiten bij deze tijd. Dus dan bedoelt hij, denk ik, die lijst, hè, dat zonderegister, zoals huwelijk in gevaar brengen, in de ban zijn van geld of bezit, overgeven aan verslaving enzovoorts. Ja, dat begrijp ik. Er zullen zeker wel hertaalde formulieren zijn. Zelf vind ik dat we moeten blijven bij de klassieke vorm van van de formulieren. En daarin zijn inderdaad wel de dingen die hier genoemd worden, die kun je daar dan wel bij uitleggen, zal ik maar zeggen. Over het huwelijk in gevaar brengen, in de ban zijn van geld of goed. Zonder dat je dat direct nu helemaal in een nieuwe versie moet gieten. Laten we blijven, vooral ook blijven bij de klassieke formulieren. En daarin niet te veel in gaan wijzigen. Ja, dat waren de vragen. Misschien zijn er nog wat mondelinge vragen. Dan hoop ik dat het moment even een rustmoment in de week geweest is. De drukte van de week. En dan wens ik ieder ook weer wat nodig is, ook in de rest van deze week. Maar ook voor de onbekende toekomst. Ik voel toch steeds een beetje weemoed. Dat zul je begrijpen. Zonder dat ik dat nu iedere keer ga zeggen. Maar je bent op bezoek en je gaat voor het laatst naar iemand toe. Nou ja, hier deze gemeenteavond is eigenlijk ook weer zoiets waar je dan weer iets afsluit. En aan de andere kant voel ik toch heel duidelijk dat het de weg van de Heere is. En hoop ik ook zo van harte dat de Heere met ons allen zal optrekken, de onbekende toekomst tegemoet. En dat de Heere onze voorhoede mag zijn en ook onze achtertocht. Oudeling van de Graaf, die wil met ons eindigen, die is aan de beurt. En ik wil hem graag hier vragen om dan nog met een gebed en ook een psalmversje te eindigen.
Dan stel ik voor om nog te zingen van Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is zoals de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die schreeuwelijk van God gezegend wordt. Psalm 45, vers 1. En ik denk dat ik toch namens u allen wel mag zeggen, dominee, hartelijk dank dat u weer een avondje toch weer vrij wilde maken om het formulier met ons te bespreken. Ik denk wel dat er nog wel één probleem is. Het formulier is nog niet uit. Dus misschien kunnen we het daar nog wel eens over hebben dan. Ja. Dank u wel. En we hopen dat de Heer in ons midden wil zijn, ook aanstaande rustdag. Hij om de dood des Heren te verkondigen. Ik zat net te denken aan deze psalm die we gaan zingen, als dat in het hart mag zijn. Dan mogen we het lied van de koning zingen. En de dominee zei het terecht, daar gaat het eindelijk om. Het gaat niet om wat ik voel, wat ik denk, maar het gaat om de koning. En het zou groot zijn als Gods kinderen de vrijmoedigheid krijgen om ook zijn dood te verkondigen in het midden van de gemeente. En zo het lied van de koning te zingen. Laten we nu zingen op Psalm 45 vers 1 en daarna zullen we samen proberen te danken. Laten we samen met gebed eindigen. Heere, u bent de almachtige God van de hemel en van de aarde. En u bent het die ons ook vanavond een ogenblik bij elkaar bracht rondom het heilig avondmaalsformulier. Ook zullen er meegeluisterd hebben in hun woningen. En Heere, wij erkennen uw grote naam dat u ons dat geeft midden in de week van voorbereiding. Om nog na te denken over wie wel, wie niet. En de vraag die komt tot ons, zijn wij zo'n duif? Waar de voorbereidingspreek over ging. Heere, wilt u dat uit genade schenken? En de kenmerken van die duif, die heeft niemand. die kunnen we alleen krijgen vanuit de arbeid en het werk van de Heer Jezus Christus, vanuit zijn dood. En zijn dood wordt zondag in het midden van de gemeente herdacht. Verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Dat is de opdracht die u geeft aan uw kerk. En nu bidden wij om onderscheidingsgaven, om te zien hoe het in ons hart is. Als we nu weten geen duif te zijn, zoals het Hooglied zegt, dan is er nog mogelijkheid van zaligheid, Heren, in de Heer Jezus Christus te verkrijgen. Want dan komt u nog tot ons met uw woord, niet het woord van het heilig avondmaal, maar met het woord van bekering, van geloof, als een gave van u. Uit genade zijt gij zalig geworden. Wilt u het schenken, Heren, als wij het missen? En wilt u ook dan eerlijkheid geven als het gaat over het heilig avondmaal? Maar als we nu iets van die genade hebben leren kennen, geeft u dan uw kinderen de vrijmoedigheid om uw dood te verkondigen. Het gaat om de koning. Heren, wilt u dan zo in ons midden zijn, aanstaande rustdag? Geef gebed, geef worstelingen aan uw troon, opdat het alles zal zijn tot de eer van uw grote naam. U kent en ieder van ons, u weet wie we zijn. Wilt u ons ook weer thuis brengen, de plaats waar we wonen, en ieder in zijn eigen omstandigheden, en wilt u helpen en kracht geven tot alle dingen die nodig zijn. We bidden ook voor onze dominee. U weet zijn weg, u weet hoe het gaat. Wilt u hem ook in de weg naar Middelburg verder de wegen maar openen en schenken wat hij nodig heeft, samen met zijn vrouw, samen met het gezin. En Heere, wilt u hem voorgaan met uw heiligt, opdat hij het ook het schoonste lied van die koning mag zingen. Heere, we bidden ook van deze plaats of u ons weer een nieuwe, een andere herder en leraar zou willen schenken. Hoewel we dat niet verdienen, geen recht hebben, is er toch het gebed, Heere, wilt u ons nabij zijn. Hoor ze nog uit de hemel. Vergeeft u al het zondige ook van deze avond en de dingen die we deden of dachten of niet gedaan hebben. En reinigt u ons in dat bloed van Christus. Want zijn bloed alleen reinigt van alle zonden. We vragen dit uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wel thuis allemaal.